Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Arnold Visser.
Luisteraars, hartelijk welkom bij deze leerhuisuitzending. Deze keer staan er 2 parasha's centraal. Het is de parasha Behar, wat staat voor op de berg Sinaï, en de parasha Bechukotai, wat gaat over mijn bepalingen en inzettingen. Met deze 2 parasha's komen we ook aan het einde van het boek Leviticus, Vayikra. Het gaat over de hoofdstukken 25, 26 en 27. De achteraanlezing betreft Jeremia 16, het 19e vers tot en met 17 vers 14 en Jeremia 32, 6 tot 27. De Tweede Testamentlezingen zijn uit Lucas 4, vers 16 tot 21 en Matthäus 22, 1 tot 14. De parasha Behar begint op de berg, op een hoogtepunt zouden we kunnen zeggen. De inleidende tekst uit Leviticus 25, 1 tot 8 gaat over de instelling van het Sabbatsjaar, in het Hebreeuws het Shemitah. En later lezen we ook in dat hoofdstuk over het jubeljaar, het Joveel. De schrift laat ons 3 essentiële periodes van rust zien die door de eeuwige zijn ingesteld. Waarbij voorop opgemerkt dat de ene zelf na al zijn arbeid door het scheppen van de hemel en de aarde ook zijn rust nam. Op de 7e dag en de eerste mens mocht zelfs beginnen met rust. Shabbat nemen. Het ingestelde goddelijke rustpatroon is gebaseerd op de Shabbat na 6 dagen van arbeid rust nemen, ophouden met arbeiden. En na 6 jaar een Sabbatsjaar. En na 49 jaar volgt er nog een jubeljaar, 2 jaren van rust. Parasha Behar bestaat slechts uit 1 enkel hoofdstuk. Ondanks de beknoptheid heeft het een transformerende invloed gehad op het oude Israël en een unieke oplossing tussen 2 idealen, te weten vrijheid en gelijkheid. Een groot deel van de menselijke geschiedenis heeft laten zien dat er vrijheid kan zijn zonder gelijkheid, maar niet beide. Het inzicht van de Torah laat het tegendeel zien. Daarom moet de tijd de oplossing bieden, waarbij we weten dat er voor alles een tijd is en moet zijn, en we weten ook dat de tijden in zijn hand zijn. We zien het ook terug in hetgeen de tekst van deze week ons aanreikt. Een 7e Sabbatsjaar en na 7 van deze cycli een jubeljaar, Joveel. Periodiek corrigeren ze de verstoringen van de vrije markt, die het mogelijk maken dat sommigen rijk worden en dat anderen hun land, huis en zelfs hun vrijheid verliezen. Met het periodiek vrijlaten van slaven, kwijtschelden van schulden en herstel van voorouderlijke landeigendom biedt de Torah een inspirerend alternatief voor individualisme enerzijds en collectivisme anderzijds. In de parasha op de berg en inzittingen gaat het over de verdere uitwerking van woorden van ge en verboden die op de berg Sinaï van de Heere door bemiddeling van Mozes aan het volk gegeven worden. En van belang in die eerste parasha zijn de rechten van het land. De rechten van de mens, waarover wij de mond vol hebben, worden beperkt door de rechten van het land, waarbij het Sabbatsjaar en het jubeljaar in het oog springen. Zoals er na 6 dagen een Sabbatsdag is geboden, zo is er na 6 jaar een Sabbatsjaar, waarin het land niet bewerkt mag worden en de mensen leven van wat het heeft opgebracht. De ene heeft beloofd dat de opbrengst van het 6e jaar zo overvloedig zal zijn, dat er genoeg is om het 7e jaar het land rust te gunnen, het 8e jaar weer te zaaien en het 9e weer volop te kunnen oogsten. Deze maatregel met betrekking tot het land is vast en zeker de oplossing voor het klimaat en de stikstofcrisis daarbij. Hetgeen wat nu speelt, die het gevolg zijn van ongebreidelde hebzucht en uitbuiting van de aarde. Reparatie door rust is echter geen politiek item. Zoals wij na 6 dagen op aarde moeten komen, zo moet de aarde dat na 6 jaar. En zo wij die rustdag verwaarlozen, ondervinden wij daar schade van. En zo is dat rustjaar ook aan de aarde gegeven. En misgunnen we de aarde dat, door roofbouw, dan zullen we de gevolgen voor mens, dier en aarde daarvan ondervinden. Het is bijzonder dat economen zeggen dat in een wereld waarin alles om groei en meer gaat, er om de 7 jaar een crisis zal zijn. Zou de instelling op de berg door de ene gegeven niet het wijze antwoord wezen? Het was de eeuwige die gebood om het volk na elke periode van 6 jaar in het land het 7e jaar niet te bewerken. Het land was dan een jaar als het ware zonder eigenaar en iedereen mocht ervan eten. Dat gebod had de ene ingesteld, zodat zij konden laten zien dat zij in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid op zijn zegen zouden kunnen wachten, zonder daar zelf invloed op uit te oefenen. Ook verbond hij er een belofte aan bij het naleven van het gebod, want dan zou de ene, het jaar voorafgaand aan het Shmita, 3 keer zoveel opbrengst geven en er zou rust en vrede in het land zijn. Maar hij waarschuwde ook dat bij het niet houden van dit afhankelijkheidsgebod rampspoed zou komen en bij voortdurende ongehoorzaamheid zou de straf 7 keer zo groot zijn. Voor wat dit betreft had het volk zegen en tegenspoed in eigen hand. Het Shmita-gebod heeft Israël lange tijd niet gehouden. In de historie waren er tijden dat ze dachten dat welvaart geheel maakbaar was en dat ze eigenhandig hun welvaartsstaat konden bouwen. Maar nu klinkt de roep om de instelling van het Shmita-jaar ook in Israël steeds luider en boeren discussiëren daar met elkaar over. De overheid is begonnen het initiatief te ondersteunen door de boeren die door het braakliggen van hun landbouwgronden financieel in de problemen te komen enigszins tegemoet te treden. Let wel dat de overheid de allerergste gevolgen probeert weg te nemen, maar een boer die besluit mee te doen aan deze Bijbelse instelling, moet ervan overtuigd zijn dat hij, de ene, uiteindelijk zijn zegen aan het houden van dit gebod verbindt, althans aan de hartsgesteldheid die aan de basis van dit houden zou moeten liggen. Die overtuiging is hard nodig, omdat boeren in Israël, en waar wel, zich niet in de positie bevinden dat zij zonder meer een jaar zonder oogstopbrengst zouden kunnen. Bovendien staat de Israëlische overheid budgetair onder druk en moet ze meer dan 30% van haar inkomsten uitgeven aan defensie. Toch belooft God zelf dat de direct daaraan verbonden zegen voor het houden ook betekent dat 5 van jullie zullen volstaan om 100 vijanden te verjagen en met 100 van jullie verjaag je er 10.000. Wat zou dat betekenen voor de defensieuitgaven? De diepste les achter het Shmita-gebod is dat de natuur op zichzelf een illusie is. Het is geen automatisme van seizoenen die zorgen voor een goede oogst. Het is de eeuwige die de natuur regelt en die in staat is de opbrengst van het land in een ander jaar te vermeerderen als mensen in gehoorzaamheid het land gedurende een sabbatsjaar onbewerkt laten. Ten diepste is het de uiting van een erkenning dat de natuur niet de schepper is, maar dat de natuur een meester heeft die aanstuurt. Net als de opbrengst van ons werk niet minder zal zijn als we een dag in de week rusten, zo zal uiteindelijk de totale opbrengst van het land niet minder zijn als het sabbatsjaar in acht wordt genomen. Daarom is het houden van de wekelijkse rustdag ook ten diepste een erkenning van de afhankelijkheid aan de schepper. God schiep daarom niet alleen de wereld volgens het 6+1 patroon, maar stelde ook de week en de sabbatsjaren op dezelfde manieren. zodat een voortdurende en meervoudige inscherping gebeurde, precies zoals hij ook met zijn feesten voor ogen heeft. Het in gehoorzaamheid aan de Bijbel instellen van het Sabbatjaar is een mooi initiatief, maar het is ook vooral ver van ons bed. Wat zou er gebeuren als we dit in Nederland gingen toepassen? Zouden we ons nog meer zorgen maken over de al stijgende voedselprijzen of de werkgelegenheid? Waarschijnlijk zouden hele avonden op de televisie gevuld worden met stevige discussies en zouden analisten becijferen hoeveel miljarden de economie zou mislopen. Waarschijnlijk zouden ook veel christenen niet veel nut zien in het instellen van zo'n jaar. Dat is voor vroeger, zou wel eens de gedachte kunnen zijn. God zal ons toch wel zegenen. Hij zit er echt niet op te wachten dat wij het land een jaar niet zullen bebouwen. Hij heeft ons dat land immers als zegen gegeven, zodat wij ervan mogen genieten. We moeten niet denken dat we Gods zegen kunnen beïnvloeden door ons aan regels te houden. Dat zouden zomaar eens uitspraken kunnen zijn, terwijl we aan de andere kant wel kunnen begrijpen waarom de Heere dit gebod instelde. De prijs lijkt vooral hoog. Misschien zouden we geen probleem meer hebben als God de garantie zou geven dat we uiteindelijk financieel er beter van zouden worden, want dan heet het gewoon een investering met een gegarandeerd rendement. Als we deze zaak alleen maar zien als een wettelijk voorschrift waaraan hij in vroegere tijden beloofde zijn zegen te verbinden, dan zijn we waarschijnlijk geneigd om die regel nu heel anders en geestelijk te interpreteren of hem misschien wel als irrelevant en verouderd te bestempelen. Er is overigens ook nog een rationele reden om het land een jaar rust te geven. Namelijk omdat de kwaliteit van de grond erdoor toeneemt. Maar de menselijke ratio verliest het vaak van het verlangen om op korte termijn een zekere opbrengst te realiseren. We strooien liever kunstmest om op korte termijn nog iets meer uit de grond te halen. Dat we steeds meer bestrijdingsmiddelen tegen allerhande ziekten en insecten gebruiken is dan geen punt. En zo is het ook vaak in het leven van niet-boeren. We gebruiken liever een menselijke kunstgreep dan op hem te vertrouwen. Loslaten is niet onze sterkste kant. Maar de ene zoekt mensen die in hem vertrouwen, ook als ze het wonder direct niet zien. Tot slot van het eerste deel nog een bijzondere geschiedenis. Een gelovige wijnbouwer, Ariel ben Shared, had een wijngaard van 4000 jonge druivenplanten in Sichem. Rond 2007, net voor het Sabbatsjaar begon, informeerde hij de wijnexperts dat hij zijn druivenstokken een heel Sabbatsjaar niet zou aanraken. De experts waarschuwden hem, het zou de doodsteek worden voor zijn jonge wijngaard. De wijnranken moesten gesnoeid worden en de jonge wijngaard moest juist extra goed verzorgd worden. Als hij dat niet zou doen, zouden de ranken afsterven. De wijnboer informeerde de experts dat hij de eeuwige geloofde, die beloofde dat de druiven veilig zouden zijn en hij verwachtte volgens de belofte een driemaal zo hoge productie. De experts lachten er wat om, omdat dit eenvoudigweg niet mogelijk was. Maar toen kwam de oogst. De wijngaard produceerde jaarlijks 4 ton aan druiven, maar in het jaar voorafgaand aan het Sabbatsjaar was er een productie van 14,5 ton. Hoewel de experts onder de indruk waren van de opbrengst, geboden ze de wijnboer de druiven niet voor de wijn te gebruiken, omdat de kwaliteit door de hoge productie veel te slecht zou zijn. De wijnbouwer weigerde echter dit advies op te volgen en in plaats van ze weg te gooien, besloot hij er zelf wijn van te maken. Wat was het resultaat? De wijn van deze relatief jonge wijngaard won de gouden medaille in Israëls wijncompetitie. En gedurende het daaropvolgende Sabbatsjaar rustte de wijnboer wederom. Hij studeerde in de Bijbel en bewerkte zijn wijngaard niet, behalve de benodigde bewatering. In 2010 won hij opnieuw de gouden medaille en 2 zilveren medailles. En de les hieruit is niet dat de wijnboer het sabbatjaar hield en daardoor de hoofdprijs voor zijn wijn kreeg, of dat hij vooraf rekening had gehouden met deze gouden medaille. De wijnboer had allereerst op de eeuwige gerekend, die voor hem zou zorgen als hij in onzekere tijden een beslissing nam, waarmee hij het vertrouwen in hem stelde, boven zijn eigen denken. En dan kunnen we de vraag stellen, waarvoor hebben wij eigenlijk geloof?
Who is the king? Who is this king of glory? Who is the king? Who is this king of glory? Who is the king? Who is this king of glory? The Lord of hosts. Who is the king? Who is this king of glory? Who is the king? Who is this king of glory? Who is the king? Who is this king of glory? The Lord of hosts. Lift up your heads, O ye gates, and be lifted up, you ancient doors. Lift up your heads, O ye gates, and the King of glory shall come in. Mi huzeh, Melech HaKavod, Mi huzeh, Melech HaKavod.
Parasha Bechukotai lezen we over de zegen en de vloek. We kijken hierbij naar een speciaal aspect, namelijk de verlatenheid van het land. Leviticus 26, vers 32 zegt: Ik zal het land tot verlatenheid brengen, en uw vijanden die daarin verblijven, zullen daarover verbaasd zijn. Ik zal u onder de naties verspreiden, en zal een zwaard achter u tevoorschijn halen. Uw land zal troosteloos zijn en uw steden vervallen. Dan zal het land zijn Shabbatten genieten, zolang het er verlaten bij ligt. En u in het land van uw vijanden bent, dan zal het land rusten en van zijn Shabbatten genieten. Zolang het er troosteloos ligt, zal het rusten, voor de tijd dat het niet rustte op uw Shabbatten toen u daarin verbleef. Wanneer de kinderen van Israël in de naties verspreid worden, wordt het verlaten land troosteloos en dientengevolge zal het zijn sabbatsrusten kunnen genieten. Het is tijdens hun ballingschap dat zij de zonde van het verwerpen van zijn inzettingen zullen bekennen, dat de reactie van Jehovah teweeg brengt van zich nogmaals het land te herinneren. Leviticus 26 vers 40 zegt: Maar als zij hun ongerechtigheid en de ongerechtigheid van hun vaders bekennen, met hun ontrouw waarin zij mij ontrouw waren, en dat ze ook tegen mij in hebben gewandeld, en dat ik ook tegen hen in heb gewandeld en hen in het land van hun vijanden heb gebracht, als hun onbesneden harten vernederd zijn en zij hun schuld erkennen, dan zal ik herinneren mijn verbond met Jacob, mijn verbond met Isaac en mijn verbond met Abraham. Ik zal het land herinneren. Het land is een zeer significant onderwerp in Parasha Bechukotai. In feite wordt het land 25 keer vermeld. Het woord voor verlatenheid, shamen, wordt veelvuldig vermeld met betrekking tot het land. En het woord Shabbat komt 7 keer voor in de verzen 31 tot 35. Daaruit kunnen wij afleiden dat de nadruk in deze verzen niet op het volk ligt dat in ballingschap gaat, maar eerder op het land en uiteindelijk de verlatenheid. Waarom is een verlaten land een straf voor een ongehoorzame natie? Ibn Ezra verstrekt het volgende inzicht. Uw vijanden zullen verbaasd zijn. Het zal zo troosteloos zijn dat zelfs uw vijanden die daar verblijven zijn verlatenheid zullen opmerken. Het zal het tegenovergestelde zijn van de vreugde van de ganse aarde. Ibn Ezra verwijst ons naar Klaagliederen. Klaagliederen 2 vers 15. Allen die voorbij gaan slaan in hun handen over u. Zij sissen en schudden hun hoofden naar de dochters van Jeruzalem. Is dit de stad die de perfectie van schoonheid, de vreugde van de gehele aarde wordt genoemd? De eens zo mooie stad, wiens doel was vreugde aan de ganse aarde te brengen, was nu een verlatenheid. Zij die het zagen, voelden de macht van zijn verwoesting. En deze verwoesting en verlatenheid van het land wordt daarom een bron van schande voor de natie aan wie het land gegeven was. Verlatenheid getuigt in feite van de zonde van het volk. Ten tijde van Salomo werd ook hij ervoor gewaarschuwd dat als zij zondigden, de tempel zou worden vernietigd. Dan zal ik Israël afsnijden van het land dat ik hen heb gegeven en dit huis dat ik voor mijn naam heb geheiligd, zal ik uit voor mijn aangezicht eruit gooien. Israël zal een gezegde en een spotnaam onder alle volkeren zijn. En aangaande dit huis dat verheven is, zal iedereen die daaraan voorkomt zich verbazen en sissen en zeggen, waarom heeft Jahweh zo gedaan aan dit land en aan dit huis? Dan zullen zij antwoorden, omdat zij hem verzochten, die hun vaders uit het land van Egypte bracht en andere goden heeft omhelst en hen aanbeden en gediend. Daarom heeft Jahweh heel deze ramp over hen gebracht. Door het zien van deze verlatenheid ontstaat een gevoel van verschrikking en shock. In feite is verbaasd vaak van hetzelfde woord vertaald als troosteloos. De verlatenheid zien brengt een leegheid bij de kijker. Die getuigen zijn zich ervan bewust dat Israël zonde deze ramp heeft bewerkt. Deze op Israël gelegde straf heeft meerdere gevolgen. Het is schande aan de natie. Het getuigt van de zonde van de natie. Het is een gevoel van wanhoop tijdens de ballingschap. Maar ook moeite om ooit naar zo'n troosteloze plaats terug te keren. Terwijl de verlatenheid van het land een vloek is, waren sommige commentatoren in staat hierin een verborgen zegen te zien. De Joodse Midrash wijst erop dat de vijanden van Israël er ook niet in zullen slagen om het land bloeiend te maken tijdens Israëls verbanning. We zagen hiervan een hedendaagse getuigenis toen de Joden uit Gaza werden gezet. De eens bloeiende landbouwgebieden brachten niets op voor de nieuwe pachters. Het lijkt dat het land onwillig is om op iemand anders te reageren. Het land wacht op de terugkeer van het volk van Israël uit ballingschap. En slechts wanneer zij naar hun land terugkeren, zal het land opnieuw gaan bloeien. In 1865 bezocht Mark Twain Israël en hij schreef over zijn indrukken in zijn boek The Innocents Abroad. Hier is een verlatenheid die met de praal en actie van het leven zelfs de verbeelding niet kan opluisteren. Jeruzalem is treurig, somber en levenloos. Ik zou hier niet willen leven. Het heeft al zijn oude grandeur verloren en is een armtierig dorp geworden. Nazareth is verlaten, waar de gastheren van Israël het beloofde land met verheugende liederen ingingen, vindt men slechts een smerig kamp van grillige woestijnbeduïnen. In 1967 bezocht een Amerikaanse redacteur van een latere uitgave van Twain's boek Israël en schreef het volgende: het lijdt geen twijfel dat het sionisme deze lelijke vallei in een groen en bloeiend land heeft omgetoverd. Het is echt opmerkelijk wat u ziet wanneer u het land vandaag bezoekt. We lezen in ons Torah-gedeelte een beschrijving van de verlatenheid tijdens de ballingschap. Ezechiël 36 tekent als aanvulling de bloei van het land van zodra Israël met zijn terugkeer begint. Daarom, o bergen van Israël, hoor het woord van Adonai. Aldus zegt Adonai tot de bergen, de heuvels, de rivieren, de valleien, de troosteloze wildernis en de steden die in de steek gelaten werden, die tot roof en spot voor de overige van de naties rondom werden. Gij, o bergen van Israël, gij zult uw takken uitsteken en zult vrucht voor mijn volk opbrengen, want zij staan op het punt te komen. Want inderdaad ben ik voor u, en ik zal me naar u keren, en gij zult worden bedekt en gezaaid. Ik zal de mensen bij u vermenigvuldigen, heel het huis van Israël, alles, en de steden zullen worden bewoond en de ruïnes herbouwd. Ik zal bij u mens en dier vermenigvuldigen, en ze zullen toenemen en jongen dragen. Ik zal u doen bewonen, zoals in vroegere tijden, en beter voor u doen dan bij uw begin. Dan zult u weten dat ik Yahweh ben. Ja, ik zal mensen op u doen wandelen, mijn volk Israël. Zij zullen bezit van u nemen, en u zult hun erfenis zijn. U zult hen niet meer van kinderen beroven. De nadruk, zoals we al zeiden, van Parasha Bechukotai, gaat voornamelijk over het land, zijn verlatenheid en zijn shabbatten. De ballingschap uit het land van het volk wordt vermeld, maar zonder al te veel details. In Egypte is landbouw afhankelijk van menselijke arbeid, maar in het land Israël is de plantengroei afhankelijk van de geestelijke staat van de natie. In het begin van de Torah lazen wij voor het eerst van deze relatie. Bereshit 2 vers 5. Voor enig veldgewas op aarde was in de aarde en voor enig veldgebruik was gegroeid. Want Yahweh had het op de aarde niet doen regenen. En er was geen mens om de grond te bewerken. Een citaat van Rashi op dit vers. Waarom had Hashem nog geen regen gebracht? Omdat er geen mens was om de grond te bewerken. Er was niemand om het goede van regen te erkennen. Toen de mens verscheen en begreep dat regen voor de wereld essentieel is, bad hij ervoor. En regen kwam neer en groeiden de bomen en de planten. Er was direct verband tussen het cultiveren van het land en de menselijke erkenning ervan en gebed tot Hashem. Adam zondigde in de hof door van de boom van kennis te eten. Daarna moest hij erkennen dat de tuin hem niet toebehoorde en hij moest de eigenaar van de tuin onderdanig zijn. Aangezien de ogen van Yahweh er altijd op gericht zijn, kan het land van Israël als een soort hof van Eden worden gezien. Het Shemitah-jaar brengt ons terug bij de hof van Eden en de betrouwbare relatie van de mens met zijn schepper. Het Shemitah-jaar herinnert ons aan hoe de dingen in het paradijselijke hof waren. Het land gaf zijn zegen af en de mens kon van die opbrengst zonder enige inspanning genieten. Het vloeide allemaal voort van de zegen van de Almachtige. Vandaag is het groen worden van het land een stellig teken van het begin van het herstel. Met de terugkeer van de Joden naar hun land getuigt het van de speciale band tussen de inwoners van Israël en het land. Het is het begin van een geleidelijke terugkeer naar de werkelijkheid van de hof. Zoals in Leviticus staat, 25 vers 18, zo zult u zich aan mijn inzettingen en mijn oordelen houden, en ze doen, en u zult in het land in veiligheid verblijven. Dan zal het land zijn vrucht opbrengen, en u zult eten tot verzadiging en daar in veiligheid verblijven.
God moves in a mysterious way, His wonders to perform. He plants His footsteps in the sea and rides upon the storm. Deep in unfathomable minds of never failing skill, He treasures up His bright designs and works His sovereign will. Take courage now, you faithful saints. The clouds you so much dread are big with mercy and shall break in blessings on your head. And I will trust the hands that made the stormy heavens, and I will trust the wounds of Calvary. I will trust, and I will not be afraid, for all His ways are love. Judge not the Lord by feeble sense, but trust Him for His grace. Behind the frowning providence, He hides a smiling face. His purposes will ripen fast, unfolding every hour. The blood may have a bitter taste, but sweet will be the flower. I will trust the hands that made the stormy heavens, and I will trust the wounds of Calvary, and I will trust, and I will not be afraid, and I will trust the hands that made the stormy heavens, and I will trust the wounds of Calvary.
Na de doop in de Jordaan en na de verzoeking in de woestijn keert Yeshua in de kracht van de geest terug naar Galilea. Het nieuws over hem verspreidt zich in het hele gebied. Hij geeft onderricht in de synagoge en wordt geprezen. Even later komt hij in Nazareth, zijn eigen stad, waar men hem erkent als de zoon van Jozef. Hij staat heel dichtbij en tegelijk is hij volstrekt anders. Een verschil dat we steeds terugzien in zijn leven. Volgens zijn gewoonte gaat hij op Shabbat naar de synagoge. Een goede gewoonte. In de synagoge is hij die Shabbat de lector. Hij leest de schrift voor. Dat was iets wat aan alle mannen die hun bar mitzwa hadden gedaan kon worden gevraagd. En dan schildert Lucas hoe hij voor de eerste keer in het openbaar van zich laat horen in zijn eigen stad. Nazareth, waarbij ons gelijk de woorden te binnen schieten. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Nou, wel degelijk. Bovenmatig goed, zeer goed. Hij staat op om voor te lezen. Gegeven wordt hem de boekrol van de profeet Jesaja. Hij opent de boekrol. Eigenlijk gelijk voor ons al heel belangrijk. Hij begint met het openen van de schrift, de door de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, geïnspireerde woorden van de profeet Jesaja. Gelijk aan naar Pesach, bij de Emmausgangers. Ook dan opent hij het woord en verklaart wat er in de schriften over hem geschreven staat. En hij begon bij Mozes en de profeten. Het openen van het woord, dat staat aan het begin en eind van het openbare optreden van Yeshua. Hij opent de boekrol van Jesaja en precies op de plaats waar geschreven staat: De Geest des Heren is over mij, want hij heeft mij gezalfd, Messias, de gezalfde, om een goede tijding aan te kondigen aan armen. Hij heeft mij uitgezonden om vrijlating te prediken aan de gevangenen en aan blinden nieuw gezicht, om verdrukten uit te zenden in vrijlating om te prediken een welkom jaar des Heren, een verwijzing naar het jubeljaar, zoals in Leviticus staat, zodat iedereen de genadigde kans krijgt om aan een nieuwe start te beginnen, zodat de samenleving weer kan gaan lijken op hoe het was in de beginnen. Overigens eindigt hij zijn lezing halverwege de zin. Die laatste zin gaat in Jesaja nog verder. Ik ben gezonden om een welkom jaar, jubeljaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Jesaja bedoelt hier dat de ene wraak zal nemen op de volkeren die Israël in het verderf hebben gestort. De ene zal ons wreken, aldus Jesaja. Maar Jezus laat die dag van wraak achterwege. Waar Jesaja een komma zet, zet Jezus een punt. Laat die wraak weg, hij sluit de boekrol. Kan dat zomaar? Kan Jezus wraak van God het oordeel zomaar weglaten? Wij weten beter. Die wraak van God zal Jezus niet weglaten, hij zal die wraak op zich nemen, om haar zo af te wenden van die mooie, maar bedorven wereld, waarheen de ene hem gezonden heeft. Maar dat komt later in Jeruzalem op Golgotha. We zijn nu nog in Galilea, waar we zien hoe Yeshua in zijn eerste openbare optreden in Nazareth radicaal inzet bij de genade, een visioen van genade. Dan sluit hij de boekrol, geeft hem terug aan de dienaar en gaat zitten. Een leraar in de synagoge sprak na de lezing vanuit een leerstoel, een echte preekstoel, om nog enige uitleg bij de tekst te geven. Alle ogen in de synagoge zijn gericht op hem. Hij begint en zegt tot hen: Heden is dit schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan. Het is zover, de genade is gekomen, het visioen wordt werkelijkheid. Dat woord, heden, vandaag, geeft zowel de woorden van Jesaja als de woorden van Yeshua een enorme actuele lading. De evangelist Lucas gebruikt dat woord vandaag of heden graag. Vanaf de geboorte, heden, vandaag is u de heiland geboren, tot aan de kruisnacht, heden, vandaag zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat woord klinkt 11 keer op in het Lucas-evangelie. En daarmee zegt Lucas, het evangelie is niet van gisteren, dat ook overigens, en niet van morgen, dat ook, maar vooral is het het evangelie van vandaag. Niet tijdloos is het evangelie, maar van alle tijden. Zo legt Yeshua in zijn eerste preek in Nazareth radicaal de nadruk op de actualiteit van zijn verkondiging. In hem gebeurt, vindt plaats waarover de profeten al spraken. Hij doet wat zij zeiden. Hij is wat zij zeiden. Lucas schildert het ons heel plastisch. Jezus opent het woord, spreekt het uit, blaast zijn geest er doorheen. En dan gaat de Bijbelse geschiedenis over in actueel Bijbels geschieden. En overal waar het woord zo in het spoor van Yeshua opnieuw wordt geopend, hardop uitgesproken, beademd, begeesterd, gehoord en gedaan, daar gaat de Bijbelse geschiedenis opnieuw over in een Bijbelse actualiteit. En dan kan het gebeuren dat ook wij, die in 2023 leven, opeens ontdekken dat hij was één van ons. Hij is in het midden van de tijd. zoals Jeruzalem de navel der aarde is. Daar begint leven, geboorte en opnieuw geboren. Door zijn geest zijn wij tijdgenoten en mogen we prediken van het welkomen, genade en jubeljaar des Heren. We begonnen deze parasha op de berg, Behar. Bergen zien we ook heel veel terug in de psalmen. Kijken we naar psalm 24, dan ontmoeten we de opperherder, de koning der koningen en de heer der heren. De woorden van psalm 24 zijn eigenlijk synoniem aan de boodschap van deze parasha. Het zal de schepping goed blijven gaan wanneer de mens zijn schepper blijft eren, door in zijn inzettingen te blijven wandelen. Wijkt hij daarvan af, gaat hij zijn eigen koers, dan valt bescherming en beschutting weg. Zo begon het al in de hof. En moeten we verder door het stof der aarde en ontmoeten we dorens en distels op onze weg. Daarom, wijk niet af naar links of naar rechts, maar blijf in zijn goede en overvloedige sporen. Dan zal onze beker overvloeien en heil en goede tierenheid ons volgen al de dagen van ons leven. Dat zijn de woorden uit psalm 23 van de goede herder. Psalm 24 spreekt van de opperherder, aldus. De aarde is van de Heere en al wat zij bevat, de wereld en wie er wonen. Want hij heeft haar gegrondvest op de zeeën en haar vastgezet op de rivieren. Wie mag opklimmen op de berg van de Ene, wie zal staan in zijn heilige plaats? Wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft tot het vals is en niet bedrieglijk zweert, hij zal zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de Eeuwige van zijn heil. Dat is het geslacht van hen die naar hem vragen, die uw aangezicht zoeken. Dat is Jacob. Heft uw hoofden op, o poorten, en verheft uw eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere sterk en geweldig, de Heere geweldig in de strijd. Heft uw hoofden op, o poorten, ja, verheft ze, eeuwige deuren, opdat de koning der ere binnengaat. Wie is hij, deze koning der glorie? De Heere van de legermachten, hij alleen is de koning der ere. Ik wens u een hele goede Shabbat Shalom.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info@radioisrael.nl. Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programma's.